Welkom bij de podcast van Staantribune. Elke week brengen we jou op deze plek leuke afleveringen over alles wat met voetbal te maken heeft, behalve het spelletje zelf. Interessante achtergrondverhalen waarin voetbal meer is dan alleen de 90 minuten binnen de witte lijnen. Veel plezier bij deze nieuwe aflevering.
Goedenavond, Milo Lambers. Milo.
Goedenavond.
Het is een beetje december. Bijna het einde van het jaar. Feestdagen komen in zicht. En nu zitten we hier tegenover elkaar. Digitaal weliswaar. Mm-hmm. Om lekker te praten over voetbal. In dit geval Duits voetbal. Maar voordat we die kant op gaan, is het misschien leuk om de luisteraar even te introduceren met Milo Lambers. Wie is Milo Lambers?
Ja, dat ben ik. Geboren in 1988. De EK-finale verpest voor mijn vader door de hele wedstrijd te huilen. Vroeg besmet geraakt met voetbal. WK 94 was mijn eerste toernooi. Dan weet ik daar niet heel veel vanaf.
Yeah.
Ik ben deels sportverslaggever, freelancer. Sinds een jaartje iets minder dan een jaar schrijf ik ook voor Staantribune. Over Telstar onder meer. De club waar ik zelf een seizoenskaart heb.
Mm-hmm.
En ik hou heel erg van een beetje de nostalgische kant van voetbal. Zoals de voetbalshirts, oude stadions. Maar ook gewoon wedstrijden bezoeken vind ik leuk. Voetbalgeschiedenis. Yeah. Dus en daarover schrijven is natuurlijk helemaal een goede combinatie.
Ja, want buiten de Telstar artikelen, om het maar zo te zeggen, wat voor artikelen of dingen zouden mensen jou nog meer kunnen herkennen?
Ik ben vijf jaar lang sportverslaggever geweest bij het Noord-Hollands Dagblad en Haarlems Dagblad. En ik heb in Staantribune ook een verhaal geschreven over RCH. En dit weekend ben ik dus in het Erzgebergte in Duitsland geweest voor een reportage over de voetbalclub Erzgebirge Aue, waar we het vandaag ook over gaan hebben.
Ja, want je maakt een uitstekend bruggetje. Daar hoef ik hem zelf al niet eens meer te maken. Daar kunnen mensen mij daar ook niet meer van betichten dat ik slechte bruggetjes maak. Maar je houdt van voetbal, je houdt van de voetbalcultuur, van de dingen eromheen en wat je al zegt. Ja. Heb je ook nog specifiek iets met Duits voetbal?
Dat is eigenlijk pas een beetje op latere leeftijd gekomen. Ik hoor hier wel eens mensen in de podcast die dan echt opgegroeid zijn met sportshow. Maar dat is toch meestal een beetje meer richting het oosten des lands.
Mm-hmm.
En ik kom uit het westen, ik kom uit Noord-Holland. Dus dat was in mijn jeugd niet zo aanwezig. Ik keek het natuurlijk wel en ik had toen ook al een zwak voor Borussia Dortmund. Maar een beetje in... Ja, ik denk een jaar of 10 geleden heb ik met twee vrienden die ik ken van de school van journalistiek. Zijn we een beetje voetbalwedstrijden gaan bezoeken in het buitenland. Een van onze eerste trips was naar Moskou. Dat is ook nog wel eens leuk voor een podcast.
Ik wou net zeggen, waar de meeste mensen inderdaad voor Dortmund kiezen of een keer in België.
Ja, wij gingen meteen naar Moskou 3 dagen lang.
Ja.
Dan op een gegeven moment ga je ook een beetje dichter bij huis kijken. Toen kwamen we, de eerste wedstrijd was denk ik een jaar of 9 geleden of 8-9 geleden in Hamburg bij St. Pauli. Wat mij meteen aansprak aan het Duitse voetbal was vooral gewoon die sfeer daar. Dat echt iedereen voor het voetbal lijkt te leven. Mensen met shirts aan, sjaaltjes. Als je in Duitsland inrijdt, dan zie je vaak al overal van die... hoe noem je dat? Graffiti en...
Ja, murals, dat
murals
soort zaken.
En dat vind ik gewoon heel erg leuk aan het Duitse voetbal. Dat het meer is dan alleen de wedstrijd. En dat als je 3 uur van tevoren bij een stadion bent, dan is het daar gewoon ongezellig.
Ja.
Toen ben ik op een gegeven moment naar Borussia Dortmund geweest. Dat is natuurlijk... dat was een club die ik van jongs af aan al interessant vond. Daar ben ik nu midglieder. Dus dat houdt in dat ik kaarten kan kopen en ook regelmatig naar wedstrijden ga.
Ja, want nu je dat zegt, Dortmund, die spelen vanavond denk ik, of niet? Hè?
Die spelen op dit moment tegen Paris Saint-Germain. Dat ga ik wel met een schuine oog in de gaten houden.
Ja, want ik zit heel even te kijken. Pooltechnisch zijn ze door natuurlijk, maar plek 1 op 2 staat. Had je niet een beetje kriebels om toch die kant dan op te gaan? Of...
Nou ja, ik moet morgenochtend ook gewoon weer werken. Dus helaas, ja. Ik heb er wel over nagedacht. Maar ik hoop de achtste finale. En dan natuurlijk tegen PSV. Hè?
Ik heb Dortmund PSV een keer mee mogen maken in de beginjaren 2000. Beetje de tijd van Arnold Brugging. Ook in Westfalenstadion natuurlijk geweest. Ja. Ik ben er al een paar keer geweest. En ik wilde eigenlijk aan jou vragen. Wat maakt dat wat maakt Dortmund voor indruk op jou? Maar ik vind vooral het stadion en het massale is natuurlijk fantastisch.
Wat ik kan het voor mezelf beantwoorden is dat ik was als kind wel supporter van Ajax. Dat is later een beetje gesleten. Als ik bij Borussia Dortmund kom, dan heb ik weer dat gevoel wat ik had toen ik als 10-jarig jongetje voor het eerst bij de arena was. Dat massale.
Oh ja.
En echt het gevoel van wow, deze club wordt geleefd door zoveel mensen. En,
ja.
En dat heb ik elke keer weer als ik daar ben. Dus dat... dat vind ik wel bijzonder.
Hey, en in wat formaat of in welke vorm volg jij het Duitse voetbal op dit moment? Buiten de bezoekjes, hè?
Dat is wel... Borussia Dortmund kijk ik eigenlijk altijd via Viaplay. De drie hoogste competities... die hou ik natuurlijk wel in de gaten via de bekende apps.
Ja.
En... en dan de club waar we het zo meteen over gaan hebben, die volg ik via een groepsapp met wat andere idioten die ook een zwak hebben voor een club uit een stadje ergens in de middle of nowhere.
Ja, want laten we eens naar de middle of nowhere gaan, Milo.
Erzgebirge
Aue, als ik het goed mag uitspreken. Ik zeg Aue al een beetje op zijn Amsterdams bijna. Dat zit Aue. Hoe kom je erbij? Laten we daar eens aan beginnen. Hè? Mee beginnen. Jij zegt van ik zit in een appgroepje met bekenden. Ik heb vermoedelijk een aantal van die mensen al gesproken. Daar komen we straks nog even op terug in het fragment wat we hebben opgenomen tijdens een wedstrijd met de ouwe. Ik begreep toen ook dat jullie ook dat, hè, je zou kunnen zeggen, we zijn vrienden van elkaar of we kennen elkaar van een club of van een sportvereniging. Ja. Maar jullie. Ja, jullie wonen niet eens bij elkaar in de buurt, laat ik het dan maar zo zeggen. Nee. Hoe ontstaat zoiets?
Ja, de twee vrienden waar ik het net al over had, met wie ik dus al een aantal jaren voetbalreizen onderneem, Bart en Thijs, die wilden heel graag een keer naar Aue. En ik weet nog, dat was in 2019 en ik dacht een beetje van dan moeten we helemaal naar Oost-Duitsland. En ik zag ook niet zo in wat daar bijzonder aan zou zijn aan die club. Maar ja. Thijs die heeft een vriend, een Duitse vriend. En die komt uit Aue. En hij was daar jaren eerder een keer geweest. Toen had hij het stadion gezien. En toen was er geen wedstrijd. Dus hij had zoiets. Ja, we moeten daar een keer heen. En ik was een beetje sceptisch. Maar aan de andere kant,
wat heb je te verliezen, hè?
Ja, wat heb je te verliezen. En we konden het combineren met een weekend Leipzig. En we hadden nog wat andere wedstrijden in de buurt. Dus ik denk, waarom ook niet? Het wordt toch wel een avontuur. En misschien herken je dat wel. Ik vind het ook juist leuk... met groundhoppen om dan een beetje van de geëikte paden af te gaan. Want wanneer kom je anders nou in Aue in plaats van 13.000 inwoners?
Nee, eens. Ik ben nu zo... Het heeft ook met verwachtingen te maken. Jouw verwachtingen waren misschien wat... misschien niet heel hoog. Ik ben toevallig afgelopen weekend... moesten we voor Staantribune in Londen zijn op zaterdag. En ik dacht zoiets van... ik wil wel ook nog even een wedstrijdje kijken. En toen zag ik op vrijdagavond dat Coventry thuis speelde. Ja. Staat niet... bij de meeste mensen denk ik heel hoog op de lijst. Ook niet op die van mij. Gevlogen op Birmingham. Birmingham in het verleden wel eens een paar keer geweest. Wil ik niet zeggen dat ik Birmingham helemaal ken. Maar ik denk, weet je wat? Ik ga toch gewoon slapen in Coventry. Ik wil het gewoon eens zien.
Ja.
En gewoon eens een keer wat anders. En ik moet zeggen, ik heb gewoon... omdat mijn verwachtingen gewoon waren. Hè, dus niet dat je naar een top... ik had een hele leuke avond, een hele leuke dag gehad. Omdat het zo verrassend anders was, zeg maar.
Ja, precies.
En niet vanwege het stadion, maar gewoon het hele plaatje. En dat herken ik wel inderdaad, ja.
Ja.
Hey, laten we even een klein stapje nog even gewoon buiten het voetbal doen. Oude Oost-Duitsland.
Ja.
Dat geeft toch ook altijd een speciaal gevoel, toch?
Zeker. Want... als je daarheen rijdt, ik ben zelf ook wel een liefhebber van geschiedenis, dan ben je daar toch altijd wel onbewust een beetje mee bezig. Als je dan op een gegeven moment, dan rij je het oude IJzeren Gordijn, zeg maar, daar kom je door de grensovergang. Er is nu niet zoveel meer van te zien.
Nee.
Maar je merkt toch meteen dat het toch nog wat achtergesteld is. Zeker in het Erzgebergte. Dat is een van de armste gebieden van Duitsland. Als je kijkt naar inkomen.
Ja.
Ja, dat is toch allemaal nog wat meer basic, zeg maar. Ja, iemand vertelde mij dit weekend bijvoorbeeld, er is nu een Burger King daar. Ja, dat is dan, dat is nog steeds daar wel een ding, zeg maar. Dat er een zo'n groot buitenlands concern daar zich vestigt. Dat is wel iets waar mensen echt trots op zijn.
En kun jij nog iets vertellen over hoe dat vroeger zat, met ook in combinatie bijvoorbeeld met voetbal, over West-Duitsland en Oost-Duitsland, of hoe oud het op dat moment deed?
Ja, nou, het Oost-Duitse voetbal is natuurlijk altijd een beetje onderbelicht en ook veel minder succesvol dan het West-Duitse voetbal. Al hebben ze wel het WK van 1974 gehaald en toen ook gewonnen van West-Duitsland, zich gekwalificeerd voor de tweede ronde. Niet kunnen plaatsen voor de finale. Maar dat wordt wel nog altijd gezien als een van de grootste stunts. Ja, dat zijn natuurlijk van het thuisland wonnen.
Ja.
En je had ook teams zoals FC Magdeburg. Die heeft een keer de UEFA Cup gewonnen. 1974. Lokomotief Leipzig heeft de finale van de Europa Cup 2 gewonnen. Oh, ik zeg dat Magdeburg heeft ook de Europa Cup 2 gewonnen. Niet de UEFA Cup.
Ja.
En dan heb je Carl Zeiss Jena, hebben ook een keer de finale gehaald. Dus het was best wel toch wel competitief. Niet in de Europa Cup 1, maar die teams deden het toch altijd wel goed.
Ja.
En Erzgebirge Aue is eigenlijk hoe het komt dat vandaag de dag nog een club uit zo'n kleine regio toch op een relatief hoog niveau speelt, Dritte Liga. Dat komt eigenlijk doordat er kort na de oorlog is er daar in het Erzgebergte is er uranium gevonden door de Russen. En ja, die Russen die vonden dat wel interessant, want die waren natuurlijk bezig met het ontwikkelen van een kernbom. En die hebben eigenlijk meteen gezegd van ja, dit stuk willen wij hebben.
Ja.
En dan heb je natuurlijk dat het verdeeld werd in verschillende zones, zoals Berlijn werd onder de geallieerden verdeeld. Zo was dat daar ook. En,
ja.
En dus eigenlijk Aue en die omgeving daaromheen, die kwam onder rechtstreeks toezicht van de Russen, omdat die dat uranium daar wilden hebben.
Okay.
En toen werd er een bedrijf opgericht en dat heette Wismut. En dat was eigenlijk een schuilnaam, want Wismut dat refereert naar een element uit de scheikunde voor staal. Maar het was helemaal geen staal, het was dus gewoon uranium. Maar ja, dat wilden ze natuurlijk niet, dat mochten de Amerikanen niet weten.
Toen kom je er nog mee weg met dit soort dingen. Ja.
En zoals het vaak in de Sovjet-Unie ging en ook in communistische landen, werden die clubs, die werden dan door staatsbedrijven gesponsord. En zo was het dus ook met Aue. En Aue is eigenlijk in 1946 begonnen. En vanaf 1951 heet het al Wismut Aue. En dat was dus het bedrijf achter de uraniumwinning, wat in de mijnen gebeurde.
Ja.
En dat zorgde er ook voor dat het eigenlijk direct een heel goed en sterk elftal was, al in de jaren 50. Zij 3 keer landskampioen geworden, 1956, 57 en 59.
Ja.
Beker gewonnen in 1955, Oost-Duitse beker. En wat wel een leuk verhaal is, of het is eigenlijk ook heel vreemd, was dat de Oost-Duitse regering, ja, die vonden eigenlijk maar raar dat die succesvolle club in zo'n kleine stad speelde. Dus wilden ze het verhuizen naar Karl Marxstad, het huidige Chemnitz. En dat is wel meer gebeurd in Oost-Duitsland, want er was namelijk een dorpje vlakbij, Lautor. Daar speelde ook een club en die is verhuisd helemaal naar Rostock. Hansa Rostock.
Ah, oké. Okay. Ja.
En Wismut Aue moest dus Wismut Karl Marxstad worden. Maar die mijnwerkers die kwamen in opstand, want die wilden dat niet. Want die waren heel erg gehecht aan die voetbalclub. Ja, toen hebben ze dus een heel vreemd compromis gevonden. Door de club niet te verplaatsen, maar wel de naam aan te passen naar Wismut Karl Marxstad. Maar dat was dus gewoon in Aue.
Schitterend, ja.
Ja.
En hoeveel kilometer zit er eigenlijk tussen dan, als je daar naar kijkt? Tussen die twee steden?
Volgens mij echt nog wel...
Ik zou je niet heel vastpinnen. Maar het is geen 10 minuten rijden, zeg maar.
Nee, dat is echt nog wel flink een uur rijden, denk ik.
Ja, dat is eigenlijk wel een beetje gek natuurlijk.
Ja, precies.
Maar uiteindelijk is het weer veranderd, toch?
Ja, dat is op een gegeven moment is dat veranderd. En zeg maar na die wende, dus de val van de muur.
Ja.
Toen is de clubnaam veranderd naar Erzgebirge Aue, naar de streek.
Ja.
Maar het Wismut Aue, veel fans, ja, die noemen de club nog steeds zo.
Ja, het FC Den Haag idee een beetje, zeg ja, maar. Ja. Wat je wel een tijdje gehad hebt, hoewel het nu weer Aro natuurlijk ook prima is overigens.
Ja. Nou, en wat het ook is, dat veel mensen, dat mijnwerkers, dat is gewoon echt de identiteit van die streek. Je komt dat daar overal tegen, terwijl niemand heeft daar in de mijnen gewerkt hoor, die daar in het vak staat.
Nee.
Maar ja, het is wel, het leeft gewoon nog heel erg voor mensen. Wat je ook in mindere mate een beetje bij Roda hebt natuurlijk.
Ja, ja.
Ja.
Clubkleuren. Ik zit hier even, de informatie heb ik naast me. Ik zie dat het nu paars is.
Ja.
Is dat altijd zo geweest?
Ja, dat is altijd zo geweest, ja.
Ja. Heb je enig idee waar dat vandaan komt? Of
dat heb ik dus gevraagd, maar daar ben ik niet achtergekomen.
Nee, want het je ziet het niet. Ja, we kunnen nu weer een heel... Hè, dan krijg je het standaard lijstje met welke clubs in paars spelen.
Osnabrück.
Toulouse en dat soort dingen. Ja. Maar het is toch wel een vrij uitgesproken kleur om in te spelen. Maar daar ben je niet achtergekomen dus.
Nee. Nee, maar ik vind dat persoonlijk gaf mij dat ook wel een extra. Dat gaf wel iets extra's. Gewoon, ik vind dat mooi. Paars en je ziet het niet zo vaak. En
wat is de club tegenwoordig? Je hebt net een beetje wat van de historie verteld.
Ja.
En je wil natuurlijk niet alles verklappen, ook vanwege je artikel. Hoor. Dat moeten we ook niet doen. Maar wat kun je vertellen over 2003? 23,
ja.
Sorry.
Ja. Dan ga ik even terug naar die keer dat ik er voor het eerst kwam. Toen speelde de club in de tweede Bundesliga. En wij kwamen daar dorpje, stadje binnenrijden. En dan rij je dus een viaduct onderdoor. En dan staat er heel groot in paarse letters: Willkommen im Schacht. En toen dacht ik al van, oh ja, dat vind ik wel mooi. Zo'n klein dorp. En dan ineens zo'n enorm clubstatement. En,
ja.
Waar we het net al over hadden, dat in Duitsland vaak, dat je overal murals ziet en zo. Ja, dat is daar gewoon echt, dat hele dorpje draait om voetbal. En ze hebben ook twee fanshops in een dorpje van 13.000.
Ja.
Ja, en die ene fanshop is officieel en die andere fanshop is dus niet officieel. En die brengen allemaal merchandise uit met het oude logo.
Oh ja.
Dat ze daar dat recht wel voor hebben.
Ja.
Ja, toen dacht ik al van dit is bijzonder. Want dat maak je gewoon niet zo vaak mee. En dan die wedstrijd tegen FC Nürnberg was dat. En Erzgebirge Aue deed op dat moment heel goed. Stond vierde. En ik geloof dat Nürnberg ook vrij hoog stond. En het stond bij rust 0-0. En toen zei die vriend van mij, Bart, die zei van... het zou wel leuk zijn als deze wedstrijd even helemaal uit de hand loopt. En een paar rode kaarten en penalties.
Ja.
Nou, precies dat gebeurde natuurlijk. En binnen een paar minuten was er een penalty. En toen stond op een gegeven moment 2-2 met nog een kwartier te spelen. En toen kwam Aue op 3-2. Nou, iedereen helemaal uit het dak. En toen kreeg Nürnberg een penalty, werd het 3-3. Toen werd het 4-3 voor Aue. En het was al in de 98e minuut. En toen in de 99e minuut kreeg Nürnberg weer een strafschop om de 4-4 te maken. Ja, die ging mis. Nou, wij stonden daar... ik had bij wijze van spreken een dag eerder nog nooit van die club gehoord. Maar wij stonden natuurlijk te dansen, te springen met die mensen. Ja, dat is ik kan me niet voorstellen dat ik ooit nog een bizardere wedstrijd meemaak.
Nee.
Ja, en zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan dat we toen die club zijn gaan volgen.
Ja, en dan komt er een appgroep en dan...
Toen waren we dus met z'n drieën. En door corona heeft het wel even geduurd voordat we ook weer wat uitwedstrijden gingen bezoeken. En toen hebben we een Twitter-account gemaakt en zij noemen dan die macht aus die Schacht en aus dem Schacht en... Een vriend van mij is nogal van de woordgrappen. En die had gemaakt die macht aus die gracht.
Ja, ik heb een stukje gezien, ja.
Ja, toen hadden wij gewoon voor de grappen Twitter-account aangemaakt. En we hadden daar verder niet zoveel ideeën bij. En toen bleken er gewoon nog meer Nederlanders te zijn die Aue volgen. Ja, dus nu hebben we een chatgroepje met zeven gekkies.
Ja, en die hebben dan toch allemaal een beetje die... Want wat jij net zegt, we hadden het over Dortmund. We hebben natuurlijk Schalke over de grens, Keulen, Gladbach. Allemaal al traditionele verenigingen waar je toch vaak hoort dat Nederlanders er regelmatig naartoe gaat. Maar is het dus toch een handjevol mensen die iets met die club heeft.
Ja, ja. Dat blijkt.
Ja, en 13.000 inwoners... Een stadion wat volgens mij ietsjes groter is dan het aantal inwoners. Maar wat kun je
20.000.
Maar wat kun je over het stadion vertellen, Milo?
Ja, dat is een aantal jaren geleden is dat helemaal gerenoveerd. Het had echt nog zo'n traditionele sintelbaan.
Ja.
En ook wel nog staantribunes. Wat stadionfetischisten natuurlijk altijd heel mooi vinden.
Ja.
En ja, het is nu van binnen is het niet heel bijzonder. Maar wat wel heel leuk is, dat het ligt echt tussen de bergen. Het sneeuwt daar in de winter. Die sneeuw blijft daar ook gewoon liggen. Dus je hebt daar gewoon hele mooie plaatjes. Ik heb zaterdag ook wel weer eventjes ervan genoten dat je ergens aankomt lopen en je ziet gewoon sneeuw. Een klein stadionnetje met overal supporters. Ja, dat is uniek, denk ik. Dat geeft die club ook wel extra sfeer. Ze noemen dat dus ook Wismutwetter, omdat het gewoon altijd daar sneeuwt in de winter.
Dus eigenlijk adviseer je een wedstrijd overdag, maar dan wel het liefst in de winter met de hoop dat er wat sneeuw ligt.
Ja, dat kan ik zeker aanbevelen.
Ik persoonlijk ben nog niet helemaal om wat betreft de weersomstandigheden, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen.
Kijk je goed aan?
Ja, dat is in Duitsland in de winter, waar je ook bent, sowieso al aan te raden. Jij noemde net van, we door corona even wat minder uitwedstrijden kunnen volgen. Dat doen jullie nu wel volgens mij, of als het in de buurt is dat je een uitwedstrijd van ze meepakt.
Ja, dat zelf heb ik dat nu 2 of 3 keer gedaan. Oldenburg, Osnabrück.
Ja.
En binnenkort bij Borussia Dortmund weer. Duisburg, dat is natuurlijk allemaal wel goed te doen.
Ja. En hoe zit het met, we zullen het zo straks in een ander fragment ook horen, maar wat ik gezien heb in Münster, nogmaals wat we zo gaan horen, is dat er best wel wat mensen in het uitvak zitten. Zijn het dan mensen die uit de regio komen die wat met de club hebben? Of zijn er ook echt mensen die vanuit die kant helemaal in dit geval naar Münster waren gereden?
Ja, er is een vaste kern, heb ik me laten vertellen, van 300 mensen uit oude en omgeving, zeg maar.
Mm-hmm.
Die gaan elke wedstrijd. En dan heb je na die wende zijn natuurlijk veel mensen uit Oost-Duitsland in West-Duitsland gaan werken. En die gaan dan naar een wedstrijd als oude in de buurt speelt.
Ja, voordat we verder gaan, wat ik al zei, Joris en ik zijn er begin van dit seizoen ook bij zo'n uitwedstrijd geweest. Of het helemaal bewust was vanwege Aue, weet ik niet. Maar we waren bij Preußen Münster tegen Aue. Laten we daar heel eventjes naar gaan luisteren.
Nou ja, Joris, sta je dan in Duitsland?
Ja, altijd gezellig in Duitsland. We staan hier in Münster, Preußen Münster tegen Aue. Wij staan in het oude vak, in het uitvak.
Aue! In het oude uitvak of het nieuwe uitvak?
Ik heb heel als zij oude zeggen, heb ik heel het idee dat je inderdaad een provinciaal hoort die probeert een Amsterdammer uit te hangen. Echt niet te doen.
Oeh. Pakken we toch weer even mee. Maar we zitten nu 1-0 voor de thuisploeg van Münster. Want we zitten inderdaad in het uitvak. Maar laten we even bij het begin beginnen, Joris. Je hebt even een ritje af moeten leggen, of niet?
Ja, vanaf Tilburg naar hier Münster. Ik denk dat we een uur of 3 over hebben gedaan in totaal. Files en zo, maar dat is afzien.
Is er overigens een... ik heb er ook 2,5 uur over gedaan vanuit Os. Ik heb een paar rondjes om Stadion gereden. Maar is er een reden dat we in het uitvak staan? Of is dat gewoon toevallig dat we daar in de buurt waren?
Nee, een vriend van de show Dimitri is hier. De Bel, van KV Mechelen. Maar die heeft ook een zwak voor Aue. Dus kunnen het uitvakken staan, zei hij. En dat vond ik wel een goed idee, want ik vind Preußen Münster echt verschrikkelijk. Dus komt eigenlijk wel goed uit, ja.
Gaan we even in de klaagmodus. Kaartje voor het uitvak.
Ja, belachelijk. Wij staan hier in een heel matig vak. Dus tijdelijk iets, want dit was de voorkeur die er was. €18, echt belachelijk. En dan hoor je altijd die... lawaai papegaai, ja, Duitsland is zo goedkoop. Nou ja, dat is niks van waar.
Maar er gebeurt hier niks.
Nee, er gebeurt niks. Dat is wel een voordeel, ja. Maar er gebeurt niks.
Klaar, dingetje nummer 2. Heel overigens hier nu inderdaad. Ah, dat is een keepershirt. Ik wou zeggen, loopt hier iemand in het groen rond in het paarse uitvak. Maar het tweede klaagdingetje is die enorme grote vlaggen die het zicht belemmeren. En die stoppen niet met vlaggen.
Nee, maar dat ligt ook een beetje... We kunnen ook het vak hiernaast gaan staan, waar alle bejaarden staan.
Maar allemaal ouwe.
Hey, ouwe!
Maar dan staan we hier. Ja, je ziet niet veel, nee, inderdaad. Daar staat ook een hek. Eigenlijk is dit... ik heb ooit bij jullie in het vak gestaan. Bij die playoff wedstrijd in 2010, weet je nog?
Nee, die kan ik me niet meer herinneren.
Nee, die verloren wij, maar thuis wonnen met Ren. En toen kon ik ook niks zien. En het is een beetje zo'n ervaring, ja. Maar we zien in ieder geval wel die Porsche Münster-gasten weer aan boycotten. Dit zijn echt de grootste kleuters die ik ken. De vorige keer dat ik hier was, had je twee groepen die tegen elkaar aan het inzingen waren. Enorm irritant. Daar hebben ze nog allemaal dingen van, groundtoppen, niet welkom. Staan er net geen hakenkruis bij en nu zijn ze weer een boycott. Dus echt, ik ben blij dat we daar niet staan.
Waarom boycotten ze?
Echt, geen idee. Er zal weer een ego gekrenkt zijn. Er hangen ook, heel volwassen. De spandoeken hangen ondersteboven. Echt niet te doen, die club.
Nee, want wat voor type club is Preußen Münster eigenlijk? Ik ben hier één keer eerder geweest. Zat ik wel in een van die vakken inderdaad. Er was ook veel gezang inderdaad, heen en weer. Ook veel... een beetje gemaakt gedoe had ik het idee. Maar dat durf ik nu wel te zeggen, nu ik in het uitvak zit. Maar wat voor club is het eigenlijk?
Ja, ik vind het een beetje een kleuterclub, inderdaad. Die gasten waar je zegt, die groepen tegen elkaar in. En allemaal, enorm gemaakt. En inderdaad, Tilke was tegen Rood-Wijs Essen. Pak de man van Rood-Wijs Essen, die jat de vlag voor Preußen Münster. Die droept zijn broek naar beneden en die stelt weer in zijn darm gedeeltelijk.
Ik hoor nog niks geks.
Nee. En dan, heel het allemaal stoer doen. Maar dat was dan niemand die nou even daar naartoe liep. Dus ja, het is echt gemaakt. Ja.
Nee, dan moet je minimaal andere vlagjatten ook je broek naar beneden en ook in je anus stoppen, toch?
Ja, minstens.
Dat is minstens. Dat moet je echt opheffen. Hey, en het stadion. Ze zijn nu inderdaad het gedeelte achter de tribune ook aan het verbouwen. Dat was toen de vorige keer bij mij nog gewoon ook zo'n beetje zo'n halve ring. Zo'n halve maan. Maar wat kunnen we ervan maken?
Ja, het is inderdaad helemaal veranderd. Dan destijds was dit dan... Dit dak was volgens mij nog niet. Maar de ding aan de overkant is nieuw. En er is een hele tribune weg achter het doel. Maar qua stadion vind ik het best aardig. Ja. Zeker die daar achter het doel, waar die kleuters staan. Ze hebben ook een heel stuk leeg gelaten. Zie je dan in het midden? Zo echt een protest.
Gerritsen of zo staat er.
Ja, ik zie ook Gerritsen, ja. Dennis Gerritsen.
Die moet zich opheffen nu.
Ja, die moet zich opheffen.
Is er nou een minuut stilte of gaan ze iets doen?
Ja, ik heb eigenlijk geen idee. We moeten niet even opvallen. Want ze hebben hier voor het spandoek hangen. Oeh, wat Duits. Dat is niet ongemakkelijk. Maar er hangt zo'n spandoek in voor dat je inderdaad niet met je mobiele telefoon in je hand mag staan. En niks mag opnemen en geen foto's mag maken.
Living on the edge.
En dat zijn alle drie de dingen die wij nu aan het doen zijn. Dus ja. Maar ik vind ze er niet. Je hebt heel veel van die Duitse clubs. Dan heb je het gevoel van, ik sta hier bij de Waffen-SS. Maar deze zien er redelijk normaal uit. Ik kom om je heen kijken. En dan vak je naast gewoon, dat zijn wat families en zo, wat oude mensen. Ja, het ziet er redelijk normaal hier uit, het publiek.
Even tussendoor, wat vind je van de scheidsrechter van vandaag?
Die vind ik heel goed. Nee, het is inderdaad een vrouwelijke scheidsrechter. Ik heb we kunnen niks zien. Daar heb ik geen idee of ze nou goed is of niet. Maar
Ik denk wel dat ze goed is, of goed fluit. Tenminste, het is nog niet uit de hand gelopen. Heb je nog, is Münster ook niet bekend omdat je krant op het taxi moet betalen? Deze club.
Niet ouwe. Ouwe is gewoon...
Ja, Münster.
Ja, dan moet je krant op het taxi betalen, dus ja.
Allemaal heel erg vriendelijk klinkt het allemaal.
Ja, het is echt leuk. Ja. Echt een leuke, warme club, ja.
Klaag nummertje 3, maar dat is over... Klaag dingetje nummer 3. Wat sowieso in Duitsland altijd wel is dat je alles met contant moet betalen.
Als je een dom boertje bent, dan ben je dat vergeten. Dus, wat gebeurde er, Wiebi? Jij stond bij de kassa een half uur. Nee, allemaal niet langs.
Nee, ik moest eerst parkeren, maar dan moest je ook contant betalen. Had ik niet. Dus ik moest ik heb hem nu ergens in de wijk staan. En dan kom ik hierbij en dan moet je ook even 18 euro even contant aftikken.
Ja, en toen stond je daar schaapachtig. En jij viel sowieso enorm op als enige persoon van kleur, volgens mij in dit stadion.
Ja, misschien Gerritsen, dat zou nog kunnen.
Ja, en Gerritsen natuurlijk, ja. En dus ik moest jou komen redden. En gelukkig had ik vanmiddag aan gedacht, ik moet pinnen. Wel bij die klote geldmaten, maar... alles voor ouwe. Ja. En dus ik heb jou gered. En daarna, ik heb ook honger. Dus toen moest ik jou nog geld geven voor een braadworst. En af meneer Dors, maar ik heb nog maar een tientje. Dus ik ben het rechterterrein. Dan moeten we bij Dimitri, die komt straks weer aan het woord, de Belgische oude fanclub. Dan moeten we daarbij gaan lenen.
Nee, jongens, jij wilde nog iets kwijt over... Je bent niet zo fan van Münster, heb ik al wel door. Maar je wilde ook nog wat kwijt over een... We zien hem nu groot op de reclameborden. Tradition mit Zukunft.
Ja.
En daarbij een heel groot logo.
Ja, dat is een heel... Ja, dat lijkt wel een nazi-adelaar. Dat is echt... ik weet het niet waarom dat ze die hebben gehouden. Maar dan vind ik ook gek al die munten. Je denkt zo na die... Na 45, denk je... Oh, we nemen toch maar een ander symbool. Nee, die blijft hier hangen. En bij deze club ook. Ja. Ja.
En wat hadden ze moeten nemen dan?
Ja, poes of zo. Dat is toch gezellig. Nee, daar loopt wel een mooie cultfiguur. Hier zijn wel het uitvak van ouwe. Daar zitten wel een paar mooie. De andere dingen ook zitten wel een paar mooie figuren.
Ja, want daar hebben we het er nog niet over gehad. Uitvakken zitten... Ja, twee vakken had je net al verteld. We zitten net... maakt ook voor de luisteraar niet uit. Maar in het linker uitvak. Maar het is best wel veel volk meegekomen. De afstand was 5 uur rijden.
Ja, gewoon zonder files. Dus ik denk dat ze, die hebben waarschijnlijk ook files gehad. Dus als je in één keer doorrijdt, zonder pispauzes, geen files hebt, is 5 uur. Dus je moet altijd even stoppen. Dus ik denk als ze teruggaan, degene die dan echt het oude komen, die zijn, zijn pas om 3 uur vannacht thuis.
Ja, dat is...
En we worden direct natuurlijk tegengehouden. Wij mogen niet als eerste weg. Dus dat is wel een netjes van ze eigenlijk.
Oh. Nee, dan zie ik het wel weer gebeuren. Dus we ons eerder overkomen. Mijn auto staat buiten het uitvak. Dan worden we natuurlijk ergens naartoe gedirigeerd, waar ik niet naartoe moet.
Ja, ja, ja.
En voor het weet zit ik morgen in ouwe.
Ja. Hey, ouwe!
Inmiddels 2-0 voor de thuisploeg. Na even spieken, want die klotenvlag zit er weer voor. 35 minuten. 2-0. Wat valt er op bij die goals, jongens?
Ja, je kunt wel even naar die hem toe lopen. Dat zegt dat het niet moet vlaggen.
Mijn Duits is niet zo heel sterk.
Ja, jammer. die gasten achter het doel, die zijn ook niet aan het juichen bij doelpunten. Dat is ook heel irritant.
Ja, het is echt een boycott, dus je staat voor en dan ga je niet juichen. Of een beetje klappen.
Ja, daar hebben ze ook zo'n spandoek dat je bij niemand mag merchandise laten zien. Dus geen vlag of sjaal. Het is allemaal heel, heel treurig eigenlijk. Wat vind jij eigenlijk van die club?
Ik ben het grotendeels wel met je eens. Ik vind de clubkleuren wel mooi, groen. We zitten nou overigens in een groen zie je niet zoveel, zeggen we altijd. Maar waar we nu zitten, paars, zie je ook niet zo heel veel.
Nee, inderdaad. Dat is vaak maar 1 of 2 clubs per land. En hier, er staan hier andere Nederlanders, een Nederlandse fanclub. Misschien krijgen we die direct ook nog aan het woord. En die waren voor... Dat is niet normaal. De eerste keer, toen gingen zij naar Ouwe tegen Osnabrück. En
wij
paars tegen paars. Dus ja, dat was heel hard geschreeuwd hier nu. Waarschijnlijk hadden wij niet mee zo'n rol. Nee. Ja, ouwe moet nou wel even scoren vlak voor rust, want anders ziet het er niet goed uit. Maar jij had ook nog een verhaal over Münster. Jij kwam daar binnen, wat zag je op de vloer staan?
Ja, dat als je bij de hoofdingang aan je binnen loopt, dus vorige keer dat ik er was, zie je op de grond dat de groundhoppers zeg maar niet welkom zijn. Dus het is een vrij sympathieke club die heel hospitable is, zeg maar.
Nou, een warme familieclub.
Oh, oh, joh. 51 minuten gespeeld. Kansloos, ouwe.
Kansloos, ouwe. Ja, 3-0 nu, helaas. En ik zie het niet meer goed komen. Ondanks, je had het natuurlijk over AZ, die 3-0 voorsprong weggaven. Maar nee, dat zie ik hier niet gebeuren.
En wat ook wel een beetje typisch Duits is dat het, ondanks die 3-0, We blijven zwaaien en we horen tot achter te blijven zingen.
Ja. Ha. Ik hoop dat je direct met die megafoon naar ons gaat schreeuwen, dat we niks voor opnemen, maar...
Oh, we worden even...
Een negende plek nu, hè?
Ja, we staan hier in het uitvak en er zijn meerdere Nederlanders in het uitvak. Zou je eens kort willen zeggen wat je bent, wie je bent, wat je hier doet?
Ik ben Ennis, 53. Ben door een collega een beetje besmet met het paaswitte virus.
Ja.
Dus en, af en toe bezoeken we een uitwedstrijd die... een beetje in de buurt is een regio, wat een beetje te bereiden is. Nou, dan maken we een gezellige avond van.
Ja, want de luisteraar kan denk ik wel aan jouw accent horen waar je ongeveer vandaan komt.
Niet bij jou in de buurt.
Nee, maar jij door collega besmet geraakt, wat is de ouwe voor jou dan? Vind je het leuk om te kijken of is het iets meer dan leuk?
Nee, ik vind het voor mij gewoon leuk om te kijken. En dat het zo leeft op een derde liga, op zo'n niveau. Nou, dan vind ik het wel leuk om een keer heen te gaan.
U überhaupt liefhebber van Duits voetbal?
Ja, maar zeker wel. Ja.
Want ik heb gehoord dat je Twente supporter bent, veel naar Twente gaten gegaan bent. Moet je daar niet voor Schalke zijn, of is dat...
Ja, ook wel. Maar dit is...
kan allemaal...
Ja, vind ik wel. Dit is wat ander niveau, maar ik vind dat wel bij. Ik vind dat leuk. Dat moet kunnen, vind ik.
Nee, eens. En het is natuurlijk ook zo dat je...
Als het allemaal goed gaat, dan zit je volgend jaar met Schalke op hetzelfde niveau. Dus dan wordt het wel, dan wordt nog wel een dingetje dan.
Dan wordt het kiezen tussen paars en blauw, zeg.
Ja, zoiets. Ja.
Ben je ook al eens een keer die kant op geweest?
Naar Schalke, bedoel je?
Oude?
Ik ben op vakantie geweest, alleen ik heb een wederhelft die niet helemaal ermee eens was dat we daarheen gingen, zeg maar.
Het is geen Torbellinos of Mallorca of zo?
Nee, maar ik heb de deal gemaakt dat we dan een keer vaker een uitwedstrijd doen. Dat is ook prima.
En zo'n dagje als vandaag, het is in de buurt, heb je dan nog een bepaalde tradities of dingetjes die je altijd doet? Of is het, je kunt een biertje drinken, een braadworstje eten?
De braadworst is de traditie.
Ja?
Ja, maar die traditie moeten we nog een beetje opbouwen. Dit is mijn tweede wedstrijd pas. Die traditie moeten we nog gewoon verder ontwikkelen, zeg maar.
En überhaupt Duits voetbal, is dat mooi? Is de cultuur rondom het Duits voetbal mooier dan rondom het Nederlandse voetbal? Het is anders natuurlijk.
Maar... Ja, wat anders. Ja. Ik weet niet of ik daar echt al wat van kan zeggen. Cultuurverschil is of zo. Maar wel de beleving, het zingen is wel wat meer als in Nederland. Dat kan ik wel zeggen, ja.
Vriend van de show. Luisteraars kunnen hem wellicht kennen van WK98 België. Podcast over Belgisch voetbal. Stappen in het Verenigd Koninkrijk. Dimitri van Loo. Ook in het uitvak bij Ouwe. Jij wilde hier graag staan, hè?
Absoluut, ja. Ouwe is toch een beetje een soft spot. Even de wedstrijd volgen.
Blijf er even bij, hoor. Ik wil kijken en praten tegelijk.
Het is wel al een paar jaar. Ik heb ooit Ouwe zien spelen bij Darmstadt. En sindsdien is dat wel een beetje een softspot geworden. Ze zeggen altijd, je kiest niet zelf een club, maar je kiest jou een beetje. Ook softspot worden gekozen. Je hebt soms een band plots met een club, om de een of andere reden. En bij Ouwe is het geval. En vandaar.
Maar je hebt ook wel een beetje wat met Duitse clubs uit die hoek, toch? Zeg maar. Een beetje het oude Oost-Duitsland, om maar zo te zeggen.
Klopt. Haar ex-DDR-clubs spreken mij sowieso wel erg aan. Als ik daar naartoe kan gaan, dan probeer ik altijd wel die hoek reden te gaan. Vorig jaar was ik ook bij Cottbus bijvoorbeeld. Een paar clubs in Berlijn, Babelsberg. Dynamo Berlijn ook geweest. Dat vind ik dan iets mindere club, maar ook al bij Lok geweest, Chemie Leipzig. Maar ja, zo oude energie Cottbus zijn er wel de twee die persoonlijk voor mij er wat uitsteken. Ik heb daar niet echt een verklaring voor waarom.
Bijna
4-0.
Ik hoorde Joris net ook al even een keertje over. Ik ben er nooit in die hoek geweest. Ja, wel in die hoek geweest, maar nooit in de hoek van Ouwe, zeg maar. Maar daar moeten we volgens mij maar een keer naartoe, of niet?
Alsjeblieft.
Naar Ouwe toe.
Ben ik bij Ouwe zelf ook nog niet geweest bij een thuiswedstrijd. Alleen maar op verplaatsing gezien. Het is wel een keer de bedoeling om naartoe te gaan, ja. Wanneer zullen we nog wel zien? Want het ligt daar eens tegen de Tsjechische grens.
Ja.
En ja, ik wou eigenlijk een thuiswedstrijd zien voor kerst. Dat leeft er wel erg, maar dat lukt dit jaar weer niet meer. Ik ga wel normaal in december richting Magdeburg en dan terug richting Berlijn. En waarschijnlijk wedstrijd van Cottbus meepikken. Die dan weer bij Fürstenwalde spelen, maar dat ben ik al geweest, maar mag niet te laat. Maar ja, die ex-DDR-clubs, dat heeft wel iets anders dan de clubs in het westen, om het zo te zeggen. Al vind ik het westen bijvoorbeeld dan Rotwijs Essen een redelijke DDR-club eigenlijk. Een beetje qua vibe zo. Het volkse denk ik daar een beetje aan. En een club als Dresden is natuurlijk ook DDR, maar die is dan wel vrij groot. En daar is dat ultra gebeuren heel overheersend. Hier heb je dat ook al, maar dat is niet zo overheersend of zoiets. Je laat ze ook wel gerust.
Als je... Ja, iets gemoedelijker.
Ja, klopt. Dat is bij Kotbus ook wel een beetje. Heel veel antieke gasten, maar ook wel gemoedelijker. En dat vind ik wel heel fijn.
Ja, en je bent fan of supporter van KV Mechelen. Je bent ook wel liefhebber van het Verenigd Koninkrijk. Misschien ook wel alle randzaken eromheen die het land of die de regio hebben. Maar wat vind jij van het Duitse voetbal aan zich? Om maar even een woord te gebruiken.
Het Duitse voetbal vind ik dan altijd wel leuk. Het is niet ver. De catering is goed. Er is altijd bier. En meestal... het tweede, derde Bundesliga niveau is ook wel redelijk. Vind ik een fijnere reeks dan de eerste Bundesliga. Veel Noordoost gezien, dat is een regionale liga. Dat is wel qua voetbal sportief iets minder. En dan heb je ook wel echt heel kleine clubs. Hier is het allemaal wel, dit is de derde Bundesliga, dit is allemaal wel iets hoger qua niveau. En ook iets meer supporters. Vandaag zijn er net geen 9400, zei ik net. Wel een redelijke opkomst. Ik vind het altijd wel eens een moeite. Mensen gaan altijd naar Dortmund kijken. Of Schalke, al is dat nu ook tweede Bundesliga. Maar de kleinere clubs, dat is zeker ook wel eens een moeite.
En dit is een leuke besteding voor de woensdagavond, waar je anders toch alleen maar naar de televisie had gekeken, toch?
Ja, klopt. En dit vind ik ook leuker dan Champions League. Al speelt Antwerpen vandaag, dat is op zich wel leuk. Ja. Volg een beetje die Belgische clubs voor in Europa. Maar dit is wel leuker om gewoon in een vak te staan.
Het is inmiddels 4-0. We lopen ons niet te vervelen, dat is niet het goede hoor, maar een beetje om ons heen te kijken. Maar kijk nu tegen een paal aan. Een hele hoop stickers zie je sowieso door het hele uitvak heen. Die stickercultuur, wat is dat precies? Is dat iets Duits?
Ja, we hadden het over. Je ziet wel, Nederlandse clubs hebben het ook, maar bij Duitsers is het wel echt het best ontwikkeld, zou ik zeggen. Die player ook, die hangt helemaal van mijn stickers. Ook nog van de vorige club die hier is geweest. En nu heb je inderdaad, is ouder. Dus eigenlijk al die stickers worden overgeplakt, maar ouder. Er zitten al wat Preußische Münster stickers. Lübeck, ik denk dat die dan de laatste keer zijn geweest, want daar zie ik ook veel stickers in. En allemaal anti-kiel dingen zie je staan. En maar dat is wel typisch Duits. Iedereen heeft zijn eigen dingen. We zien hier die Nederlandse. En dan, dit oude fans uit Aken. En hier een van de sympathieke mol met bier en braadworst.
Ja, wat is die Nederlandse sticker, die macht aus der Gracht. En, ik zie inderdaad een paarse sticker, logo van Ouwe erop. Heel stereotyp een kanaal met een paar fietsen ervoor.
Amsterdam, ouwe.
Ja, en die fiets dan? Kom je uit Amsterdam?
Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet waar die fiets vandaan komen. En hoe lang ze daar al staan.
Nederland, oh Nederland. Maar dan met een Duitse tekst. Wat gaat er door je heen, jongens?
Ja, dat doet wel pijn. Ja, het mooie is, het is natuurlijk een Schotslied van oorsprong. Als ik het tegen Kirstie zeg, jullie hebben dit gejat. Het is Nederland en Nederland. Dan moet ik altijd een nachtje op de bank slapen. Maar ze hebben net met 4-0 verloren. Wat dan Nederland door Nederland inzetten, dat is toch mooi?
Ja, heren, misschien niet het meest ideale moment om nu hier zo te verschijnen. 4-0 gebleven. Maar ik ben toch even benieuwd achter achter het verhaal van jullie van Ouwe. Laat ik even aan mijn rechterhand beginnen. Even... Kleine korte voorstelling, wie ben je, wat doe je, niet zozeer wat je doet in je leven, maar wat doe je hier?
Ik ben Stefan en ik sinds 2009, dat was mijn vuurdoop bij Ouwe in Osnabrück uit. En ik ben met deze club bekend geworden door mijn studie, die ik, van een masterstudie ben ik een tijdje in het Erzgebirge geweest. En toen heb ik mijn hart eigenlijk verloren aan deze club.
Ja.
En het is best een eind rijden naartoe, dus pak ik vooral de uitwedstrijden hiermee.
Wat is het voor club? Wat voor regio is het?
Het is een eigenlijk vrij perifere regio. Het is behoorlijk achtergesteld. Het is ook voor Duitse begrippen echt afgelegen. Je kunt ook wel zien ook aan de supporters hier en de kleding. Ze lopen zeg maar nog iets verder achter. En het is ook behoorlijk armoedig. Je kunt het ook zien zeg maar, in opleidingsniveau, in gemiddeld inkomen. Bovendien is het een regio waar de AfD erg sterk politiek is.
Ja.
En er heeft toen rond coronatijd ook een hele grote groep met antivaxers gezeten. Dus ook echt in dat gebied, de hele deelstaat Sachsen, maar vooral ook het Erzgebirge, stond bekend als antivaxer.
Ja. En omdat je er bent geweest voor een soort studie, zeg maar, wist je al van de ploeg af? Wat greep je zo aan de club?
Nou ja, eigenlijk het feit dat ze met een heel goed, secuur financieel beleid. Het stadje heeft, 13.000 inwoners, als ik me niet vergis. Maar ze hebben de tweede klasse en de derde klasse op Duits niveau, dus op nationaal niveau, hebben ze jarenlang volgehouden. Ja. Af en toe een keer promotie, af en toe een keer degradatie, maar dat eigenlijk heel knap gedaan. En daar heb ik respect voor eigenlijk. Dat is zo'n modewoord, maar dat vind ik gewoon heel mooi dat ze dat volhouden.
Weet je, ik heb waarschijnlijk allemaal een beetje het verhaal van Union, hè? Ook een beetje niet vanuit de commissie, zeg maar, gegroeid. Hoe vaak ben je dan alweer terug geweest dan? Of je zegt net, ik pak veel uitwedstrijden, maar hoe vaak ben je die kant weer op geweest?
Eigenlijk nul. Nee, sinds...
Staat het op de planning?
Ja, dat sowieso. Dit seizoen is er in november een thuiswedstrijd tegen Verl. En met een vriend heb ik eigenlijk min of meer afgesproken, zodra bekend is op welke dag het is, dat we daar naartoe gaan.
Ja. Was het nou een officieuze of een officiële Nederlandse fanclub?
Officieus. We zijn niet bekend bij de... We zijn geen officiële fanclub van Ouwe.
Nee. En hoeveel Nederlanders trekken wedstrijden zoals hier in Münster bijvoorbeeld?
Hij stelt er nu 4, denk ik, maar...
Klopt. Waarvan er... even kijken, want we zitten in een appgroep met 5 Nederlanders. Waarvan 3 uit het westen van het land en 2, Lambert en ik, hier in het oosten van Nederland. Ja. En ik denk dat we gemiddeld met... er zit ook een Duitse Nederlander in, of een Nederlandse Duitser, hoe je wil. Maar ik denk dat we gemiddeld met 2,5 tot 3 man zo'n uitwedstrijd hier in de buurt bezoeken. Ja. Of in de buurt bedoel ik in het westen van Duitsland.
Ja, dat het makkelijk te bereizen is.
Zoals op woensdagavond als nu.
Wat trek je, we hebben het over Ouwe, ik had het net met jou ook al eventjes over. Überhaupt Duits voetbal, trek je dat sowieso al aan?
Ja.
Nou, zou hier natuurlijk niet zijn, maar...
Nee, klopt. Maar Duitse voetbal vind ik echt sinds jaar en dag mooi. Ik moet wel zeggen, de laatste jaren is de Bundesliga voor mij een behoorlijk, vind ik wat minder aantrekkelijk worden.
De commissie?
Denk ik wel. En ik identificeer me steeds minder met de clubs. Het transferbeleid, zeg maar. Er zit veel steeds minder, laten we zeggen, regionaals achter. En dat vind ik juist leuk aan Duitsland. Dat heeft zoveel gezichten. Ja. Dat ook een club, zeg maar, dat je kunt zien aan een selectie min of meer. Ja, te romantisch denk ik eigenlijk. Maar dat zie ik niet meer terug. En dat vind ik jammer.
En als we naar voor de luisteraar eventjes. Ik weet niet of we hier al zo weggejaagd worden. Of uitvak is bijna leeg. Stadion van Ouwe. Ik kan het niet voor de geest halen. Wat kan de luisteraar daarbij voorstellen?
Vroeger echt zo'n oude bak met vloedlicht. En heeft behoorlijk successen gekend. En in, weet niet precies, ik kijk even naar mijn zijkant. Een aantal jaar geleden is er een ombouw geweest. En nu heeft het iets weg van... Ja, waar zou het op lijken?
Vikingschip.
Of een vikingschip.
Een dal.
Oh ja, de koel.
Paars wit van buiten. Je loopt vanuit het dorp, loop je zo, dan kijk je zo'n stadion en daarachter is het.
Is het
gebeurd, hè?
Ja.
En dan, dat is echt een hele mooie plaats. Ja. Hele mooie plaats.
Oké, dus we hebben wat stadionswaffelaars, stadionautisten, fetischisten. Is het er eentje die je zou moeten bezoeken? Ja, van jullie wel natuurlijk.
De binnenkant niet.
De binnenkant niet?
Het is wel heel modern. Heel modern, ja. Maar vanaf buiten is het heel mooi, maar echt een heel klein plekje. En dan ligt er een keer een stadion aan de buitenkant. En dan vooral als er een beetje sneeuw ligt en zo. Dan is het een hele mooie plaatje.
Dus eigenlijk net andersom als bij Zwolle, zeg maar. Dat ziet de buitenkant er niet uit?
Ja, daar zijn de meningen ook over verdeeld.
Wat leuk is om te vertellen is dat in het Erzgebirge, dat is een van de eerste regio's waar sneeuw ligt in de winter. En er is hopelijk in elk seizoen een wedstrijd, een thuiswedstrijd, waarin het dan in de sneeuw wordt gevoetbald. En dat brengt de tegenstander dan vaak, zeg maar, een klein beetje in het ongewisse wat ze daar moeten doen. En dat zou het thuisvoordeel van Ouwe maken.
Oké, en voor jullie of voor jou, derde liga nu, wil je zo hoog mogelijk eindigen of wil je juist dat de club blijft?
De club moet de club blijven. Persoonlijk zou ik zeggen, liever niet nog een niveau lager. Want dan kom je echt in het oosten van Duitsland terecht. En dan wordt het bezoeken van wedstrijden wel een stuk lastiger. Maar ja, de romantiek, het kleinschalig moet blijven. Er is bijvoorbeeld nu ook een spendenactie. Een actie dat je als particulier geld kunt... wordt er geld ingezameld om de naam Erzgebirgsstadion om dat te behouden. Zodat het... En dat kost volgens mij €250.000 per seizoen... om het niet te kunnen te verkopen aan bedrijf XYZ... om er dan de XYZ Arena van te maken. En dus is de club zit ontzettend verankerd daar in de regio. En de mensen daar willen het ook zo houden.
En over dat, hè, dat is een stukje DNA. We staan nu hier in Münster. Ouwe is, ik heb net begrepen, een uurtje of 5 vanaf 4? 6? 7? 6, 7? Hoeveel mensen die hier stonden komen ook echt uit die regio?
Dat viel me vandaag mee. Meestal let ik wel op de mondaard. Op het ja, we lopen even naar een sticker over Aken. Er hangt eigenlijk bij elke thuis- en uitwedstrijd een spandoek met Keulen. Er is een fanclub in Keulen. Er zit er eentje in de buurt van Frankfurt. Dus ik denk dat we ook vaak te maken hebben met migranten. Zeg maar vanuit het Erzgebirge naar, nou ja, door Duitsland heen. Ja. Die, nou ja, hun kans grijpen net als wij een wedstrijd pakken die wat dichter bij huis is.
En stel dat iemand een keer naar Ouwe toe wil, maar die wil ook wat andere dingen bezoeken. In de regio qua voetbal. Wat is bijvoorbeeld de rivaal van Ouwe?
Oh, ja, dat is AZ Zwickau. Ja. Die zijn gedegradeerd. Hebben financiële nood hebben ze. Maar voor mij gaat het nu iets beter. Om misschien niet mag zeggen. Dynamo Dresden. Er is natuurlijk echt een Sachsen derby op dit moment in de derde liga.
En Ouwe is best wel links. Links georiënteerd. Koempels een beetje naar het Rode JC in Nederland. En Dresden is gewoon heel ultra rechts. Dus daar zit best wel heel veel aardenheid tussen, ook qua cultuur.
Dus als die op het affiche komt, dan is dat het voor de neutrale kijker wel het kijken waard.
Ja, dan is echt dan is het geel tegen paaswit. Ja, dat is echt met alle vuurwerk en alle toestanden wat je in Nederland in de Eredivisie meemaakt, zeg maar.
En is dan Dresden de grote jongen en dan Ouwe een beetje de underdog?
De Dresden die heeft heel veel potentie. En die hebben een stadion van 30.000 man wat altijd vol zit. En die hebben altijd een grote wafel. Alleen die voetbal ook derde liga. En dan vorig jaar verloren ze op de laatste dag, zodat ze niet promoveerden. Van Meppen geloof ik ook nog, hè? Uit bij Meppen, die al gedegradeerd was. Dacht wel. 2 wedstrijden voor het einde.
Ik volg Dresden niet zo.
Maar dat is dus eigenlijk, stel dat de neutrale kijker een keer die kan of de liefhebber, dan is dat eentje van...
De Chemnitz FC, die speelt in, mag je misschien zeg maar, in heel mooi lichtblauwe tricots. Dus dat is redelijk in de buurt. Dus je hebt eigenlijk 4 clubs. En Leipzig, Chemie Leipzig, ja. is een leuke club denk ik om te bezoeken. Ik ben zelf nooit geweest. Dat moet ik eerlijk erbij zeggen.
Dan heb je ook nog wat. Verder naar Noord.
Wat ook een leuke anekdote is voor jullie podcast, is dat de eerste Europese wedstrijd van Ajax, die was ook tegen Ouwe. En die hebben ze geloof ik 2 jaar geleden zo helemaal herhaald met spelers die daar nog leefden. En, ja. Ja. En dus zeg maar toen Oost-Duitsland al bestond, ja, was echt wel een die Europese voetbal heel vaak. Ja.
En dat Oost-Duits?
Toen was het ook nog Wismut Ouwe, dat heb je vanavond ook vaak gehoord. Want ze zitten ook nog erg in het verleden met alles wat ze zingen en wat ze naar boven halen. Dat is dat Oost-Duitse gevoel zit er ook nog heel erg in.
Ja, maar dat maakt het ook wel weer bijzonder, toch?
Ik vind het altijd heel bijzonder. Ik vind het vooral bijzonder dat je een derde liga wedstrijd en dan op een woensdagavond in Münster. En dat, hoeveel stonden er vanavond? Ja, 600-700 man die mogen nu nog 7 uur naar beneden jagen met een 4-0 nederlaag aan de broek. Kijk, wij zijn een uurtje thuis, maar hun niet. Ja.
Nee, die kunnen nog een paar blikjes opentrekken zo meteen op de terugweg.
En niet te vergeten, we denken natuurlijk dat het in Duitsland is, maar direct over de grens in Tsjechië heb je nog FK Teplice. Ja. Voor mij het hoogste niveau, in ieder geval jaren daar gezeten. Leuk stadion, dus dat ben je op zich ook relatief snel, mocht je die kant op gaan.
Feyenoord ook tegenspeeld volgens mij, toch? Of niet? Voor de... Of zijn er andere Teplice? Ja, nee, heeft die Moniz, toch? Of niet?
Ricardo Moniz, dat zou kunnen. Dat
maar, nu gaan we de diepte in, waar we waarschijnlijk niet moeten doen. Hey, heren, mag ik jullie bedanken? Volgens mij moeten we er zo uit, anders worden we eruit geschopt. Hey, goeie terugreis en bedankt, hè.
Ja, dat was ons bezoek. Ik moet zeggen, ik heb een hele leuke avond gehad, ook in het uitvak. En wat ook wel in de fragmenten blijkt, is dat ik verbaas me toch altijd weer over het fanatisme. En ook inderdaad het reisfanatisme, waar we het voor dit fragment ook al even over hadden. Daardoor is het bij mij ook wel een beetje op het lijstje komen gaan staan. Van als je dan toch een keer wat plant om die kant op te gaan. Jij bent er afgelopen weekend weer geweest.
Ja, dat klopt. Voor de Mettenschicht wedstrijd. En Mettenschicht, dat wil zeggen, dat was bij de mijnwerkers de laatste werkdag voor kerstmis. En dan kwam je in je chique kleding, kwam je naar je werk en dan ging je samen eten en drinken. Ja. Dus dan werd er niet gewerkt. Dat hebben ze bij Ouwe en veel andere Oost-Duitse clubs, wordt dat nog steeds gedaan. Dus die wedstrijd, dan is er choreografie van de harde kern. Er waren ook wat oudere mannen die wel nog als mijnwerkers hebben gewerkt. En die waren dan echt gekleed, zeg maar, in hun kostuum.
Mm-hmm.
En dus dat is eigenlijk nog echt een feestje van de club.
Ja.
Naar de supporters toe. En ik begreep wel dat het vroeger nog wat uitgebreider was, maar sinds ze gedegradeerd zijn van het tweede naar het derde niveau, moeten ze een beetje op de centen letten. Dus de kerstmarkt was wegbezuinigd.
Oh, oké. Okay.
Dus dat vond ik zelf wel jammer, maar ja. Dus, maar dat is wel, dat is echt iets wat echt traditioneel is voor die regio.
Ja.
Want daar... Je hebt natuurlijk overal in Duitsland wel kerstmarkten. Ik denk dat veel mensen wel eens misschien met de vrouw, zoals Joris het altijd zegt, richting een kerstmarkt zijn geweest. Misschien in combinatie met een wedstrijdje.
Ja.
Maar dat heb je daar ook. Maar daar is het wel, wat het wel leuk maakt, is dat ze hebben van een handwerk. Maken ze dan houtwerk, maken ze poppetjes. En dat noemen ze Raugermenschen.
Okay.
Dat zijn dan kerstpoppetjes, bijvoorbeeld in de vorm van mijnwerkers of engeltjes. En die hebben ze dan daar ook van ouwe zelf, van de club. Dus in het paars. En dat is wel... Die heb ik wel even in de kerstboom gehangen natuurlijk.
Ja, snap ik. Heb je even meegenomen. Volledig akkoord door de vrouw? Of,
ja, die vond het wel schattig.
Heel goed.
Hey, om eerlijk te bekennen hangt er wel wat meer Duitse voetbalprularia in de kerstboom.
waar moeten we aan denken?
Nou, nog wat kerstballen van Rode Wijze Essen en Schalke.
En dan mitglieder bij Dortmund. Ik vind dit wat tricky.
Ja, dat mag eigenlijk niet. Nee, hè? Nee, maar
dat
goed,
hebben we niet gehoord. Hey, je bent er geweest. Stel nou dat een luisteraar denkt van... Hey, ik wil ook wel een keer die kant op.
Ja.
Even los van dat hij natuurlijk een stukje in de auto moet zitten. Ja. Maar heb je wat tips of heb je wat adviezen voor iemand? Of voor de luisteraar?
Ja, nou, ik kan dat zeker aanbevelen. Zoals ik zelf al zei, het was mijn derde keer. En ik heb eigenlijk alweer zin in de volgende. Mm-hmm. En wat leuk is het in Oost-Duitsland, dat je gewoon best wel veel clubs hebt die gewoon een hele rijke historie hebben. En ook een hele grote aanhang.
Ja.
Ik ben dit weekend bij Dynamo Dresden geweest. Dat is de grote concurrent van Aue op dit moment. En... ik vond het wel leuk om daar... Het is een heel ander soort club. Dresden is een grote stad. Supporters zijn ook wat rechtser, terwijl Aue een wat meer linkse aanhang heeft.
Mm-hmm.
En je hebt daar heel, heel sterk die ultra-beweging. Dus van achter het... zij hebben eigenlijk hun kleine gelbe wand. Maar ik vond het wel indrukwekkend. En ook daar hadden ze een kerstactie met vuurwerk. En de spelers hadden ook een spandoek gemaakt, een banner voor de supporters met vrolijke weihnachten. Dus dat kan ik aanbevelen. Je hebt ook Hallescher FC, heb je in nog net iets boven Leipzig.
Yeah.
Spelen ook op het derde niveau. Heette vroeger Chemie Halle. Ook een befaamde club. In Leipzig, dat ligt op een uur en een kwartier rijden van Aue, heb je Red Bull Leipzig. Nou, dat ben ik 4 jaar geleden geweest, maar dat zou ik absoluut niet aanraden. Hoef ik denk ook niet uit te leggen.
Nee, denk
het
ook niet.
Nee. En dan heb je Lokomotief Leipzig en Chemie Leipzig. Oh, natuurlijk ook twee grote clubs die nog steeds een fanatieke aanhang hebben.
Ja.
Lokomotief Leipzig ook een fanatieke aanhang met een rechtse signatuur. Maar goed, dat is helaas speelde hij niet thuis nu. Je hebt Carl Zeiss Jena in de buurt zitten, regionaal liga. Chemnitzer FC is ook nog een club in de regionaal liga. Dus, en wat je ook kan doen, en dat is wel echt een tip, want dat hebben wij dus in 2021 gedaan, is dat je het combineert met een weekend Praag. Is ongeveer 2 uur rijden nog naar Praag.
Ja.
En Praag heb je natuurlijk heel veel clubs.
Ja, continu voetbal eigenlijk, hè?
Daar kan je echt op zaterdagochtend om 10 uur een wedstrijd bezoeken en dan 's middags nog één. En als je dat kan combineren als Aue bijvoorbeeld een keer op vrijdag speelt, dat je het op de heenweg doet of op de terugweg op zondag, Ja, dan kan ik dat zeker aanbevelen.
En voor de geschiedenisliefhebbers, of misschien de Oost-West-Duitsland liefhebbers, stel dat je daar nog wat combinatie in zou willen gooien, zijn er nog bepaalde kenmerkende plekken waarvan je zegt van, nou ja, als je een stukje voetbal en historie wil, dan kun je dat op die manier combineren?
Nou ja, Leipzig is een hele historische plaats. Dresden ook, al is die stad wel echt gebombardeerd in, mm-hmm. In de Tweede Wereldoorlog, maar ze hebben daar de kerk helemaal opnieuw opgebouwd. Je hebt ook mijnen die je kan bezoeken. Helaas, ja, wij wilden dat wel doen. Maar ja, dat is er niet van gekomen. Want ja, toerisme daar, zeg maar in het Erzgebergte zelf, staat niet op een heel hoog niveau. Dat is dan alleen open op aanvraag of als je met de hele groep komt.
Oké.
Maar lijkt mij wel leuk om nog eens een keer te doen. Om echt zo'n mijn in te gaan. Je hebt bij ouwe zelf ook, hebben ze die ingang van zo'n mijn hebben ze helemaal nagemaakt als spelerstunnel. En ja, omdat ik nu natuurlijk als journalist deels was, heb ik die ook kunnen aanschouwen. En ja, dat is wel gaaf om dat te zien. En ook wel, ik denk dat Duitse clubs dat toch meer doen dan wij in Nederland. Dat ze echt hun regionale geschiedenis gewoon heel erg bij zich dragen.
Ja, ja. Oké. Okay. Nou ja, dat klinkt allemaal hartstikke mooi. Wanneer zou de luisteraar het artikel van jou in het magazine van de Staattribune mogen verwachten? Weet je dat?
Ja, die komt in het eerste nummer van volgend jaar, okay. Van 2024.
Nou, dat lijkt me een mooi streven om voor het nieuwe jaar maar meteen dat magazine aan te schaffen. Milo, mag ik jou hartelijk danken voor jouw mooie bijdrage en mooie verhalen over de regio en de club zelf.
Ja,
nogmaals, bij mij is die op het lijstje gekomen, maar ik denk toch dat het voor mij in de zomer een keer gaat worden. Maar in combinatie met een Praag inderdaad, nou, daar hebben we in het verleden ook wel een paar podcasten over, of afleveringen van de podcast over gehad. Is dat volgens mij een mooie combi.
Ik zou het toch echt juist wel doen. Ook ja, een beetje verkleumen op de tribune, dat heeft toch ook wel wat hoor. Dat je daar zit en dat je echt denkt van, ik ben ook echt gek, hè.
Ja, anders ben je niet geweest, hè.
Nee, precies.
Ik hoor Joris ook wel vaak over bijvoorbeeld over Grimsby. Die kun je leuker in de zomer doen, maar die moet je eigenlijk in februari doen. En dan met de wind van de zee in je bek. En dan heb je
ja,
het echt,
bij Arbrove ook, toch?
Ja, ook dat. Ja, ik was er nu in de zomer. Ik vond het heerlijk, maar ik ben eigenlijk volgens hem niet geweest. Dus nee. Lijkt me goed. Nogmaals, Milo, dank. Hartstikke bedankt voor je verhalen. En wellicht tot de volgende keer. Oei. Daar sluit ik toch eventjes iets te snel af. In de nababbel komt er toch nog iets moois naar voren, Milo. ja, jij hebt het ineens over stadionvoer. Ja, ik als stadionvoer recensent kan dit natuurlijk niet voorbij laten gaan. Brandlos zou ik zeggen.
Ja, het is de nudelentop. Dat wil eigenlijk zeggen dat het is pasta met goulashsaus met worst.
Oeh.
En ik kwam een artikel tegen van het St. Pauli fan magazine. En die zeiden, de beste braadworst komt uit Ouwe. Maar daar is het geen braadworst, maar een nudelentopf. En, dus het is echt populair ook bij de supporters van andere clubs.
Ja.
Ja, en het is leuk dat je het alleen daar kan krijgen. Dus ik heb het deze keer niet gegeten. Maar ik moet zeggen, ja, ik vond het gewoon lekker. Pastaatje, een beetje apart met worst.
Ja. Ja.
Maar ja, het is vooral leuk dat het eens een keer wat anders is dan een broodje worst.
Nou ja, goed, want dit is wel een bijzondere combinatie natuurlijk, toch?
Ja,
als je daarover nadenkt.
Ja.
Het is, ik heb wel eens, jij hebt in Eindhoven een tent zitten die heeft spaghetti met shawarma op de kaart staan. Je hebt natuurlijk die welbekende pannenkoeken met babi panger en dat soort ongein allemaal. Maar dan vind ik dit ook wel een beetje ondervallen.
Ja, ja. Nou, nee, het is daar echt een ding.
En dat serveren ze zeker alleen in de winter, ga je nu zeggen?
Ja, zou ik dat zeggen om jou open te halen om lekker in januari te gaan?
Ja, daarom. Dus gelukkig is... ik wou zeggen, januari is al voorbij. Nee. Nou, laat dit dan de mooie afsluiter zijn, Milo. Met een stukje stadionvoer. Nog een tip erbij om zeker die kant een keer op te gaan.
Ja.
Nogmaals, dank jongen.
Yes, graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vergeet niet op deze podcast te abonneren om op de hoogte te blijven voor nieuwe afleveringen. Vragen, tips of opmerkingen over de podcast kunnen gestuurd worden naar podcast@staantribune.nl. En voor vragen over boeken en magazines verwijzen we jullie graag door naar www.staantribune.nl.